sprookje bij voor je hele leven bij je. Wij zijn koningen en koninginnen. We hebben een enorm leger van cellen tot onze beschikking. En die cellen zijn hoogst intelligente wezens. En die hoef je maar een bevel te geven, ze gaan aan de gang. Als je roept, dat lukt me nooit, roepen ze in koor, komt in orde. Snap je? Er zijn kabouters, er zijn kabouters. Je hoeft maar iets te vragen en ze gaan aan de gang voor je. Je bent een geest in een fles. Mm-hmm. Al die verhalen gaan erover. Snap je?
Ja.
En dat is ook zo, dat blijkt zo te zijn.
Ja.
Daarom zei Einstein ook al, als je echt kinderen geniaal wil maken,
dan moet je
vertel ze veel sprookjes. Ja. Ja. Nog genialer, nog meer sprookjes.
Ja. Nou, als ik aan verhalen vertellen denk, dan denk ik ook altijd aan angst. Hè? Want jij hebt het boek geschreven en je hebt inzicht gekregen. Want voordat je het podium opging en die verhalen vertelde, zei je, was je eigenlijk best een bange man, of niet?
Nee, maar angst hoort erbij, schat. Weet je, als ik die verhalen, dan zitten die kinderen, vooral jongetjes, die gaan dan op een afstand zitten. Die vinden het te griezelig. Mm-hmm. En het is heel belangrijk om die emoties, om daaraan te wennen. Als ze in een veilige omgeving met mijn vader en moeder de stuip op het lijf krijgen. Nou jongen, dat is fantastisch, daar gaan ze helemaal aan wennen. Maar ze blijven wel luisteren hoor. En op een gegeven moment gaan ze achter de deur staan, maar ze blijven wel luisteren.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment komen ze weer terug, gaan ze weer op je schoot zitten. Maar ze lopen absoluut niet weg. Maar als jij ze ontziet, dat ze nooit angst hebben, dan komen ze later in het volle leven, krijgen ze ermee te maken, nou flippen ze uit.
Mm-hmm.
Dus het is een fantastische opvoedmethode.
Ja, maar hoe heb jij, wanneer ben jij voor het laatst bang geweest?
Ik ben nog maar zelden bang, eerlijk gezegd.
Ja, wanneer was je voor het laatst bang? Kan je dat nog herinneren?
Wanneer was ik bang? Jeetje. Een goede vraag, zeg.
Bang voor het oordeel van een ander, laat ik het zo zeggen. Nou, ben jij wel eens ooit bang geweest voor het oordeel van een ander?
Schat, moet je luisteren, ik zal je vertellen. Ik was al heel jong, toen ik van mijn vader een baan moest nemen en ik in een verzekeringsbedrijf terecht kwam en ik voor een grote raam zat met vier directeuren die me aankeken. Ik dacht dat ik in de hel terecht gekomen was. Weet je wat ik toen heb ik de beslissing van mijn leven genomen. Ik heb gezegd, ik neem nooit meer een baan. Met geld wil ik geen bal te maken hebben en ik blijf spelen. Toen heb ik de typemachine van het bureau afgeveegd. Het viel te pletter, ik ben meteen ontslagen. Toen heb ik mijn vader gezegd van dat ik in de reclame wilde. Ik moest naar de kunstnijverheidsschool, mocht. En toen ben ik meteen thuis weggegaan. Ik woon in een onbewoonbaar verklaard woningje. Ik was een van de eerste krakers waarschijnlijk. Nooit meer een baan gehad. Ik heb nooit met geld gewerkt. En ik heb dingen gedaan, jongen, nou niet vermogen. Zonder geld. En dus ik hoorde mij nooit klagen.
Dus maar toen heb je ook je angst afgeworpen.
Nou, ik vond het juist fantastisch. Als dingen griezelig waren, ging ik er speciaal op af. Dan vond ik het juist fantastisch. En het leuke was dan, dat bleek het altijd ontzettend mee te vallen. Dat was echt geweldig.
Ja, wat jij zegt, dat vind ik zo schitterend. Hè? In spirituele kringen zeggen ze dan wel, je moet je angst omarmen. Je kent dat vast ook, Jan. Je angst omarmen, want je moet er naartoe. Dat moet je ook maar eens proberen. Als je bang bent, dan ga je naar die angst toe en dan verdwijnt het inderdaad.
Nee, weet je wat het beste systeem is?
Ja.
Glimlachen.
Mm-hmm.
Voor één simpele glimlach zijn zoveel spieren nodig, dan ontspant je hele lichaam. Probeer je maar eens te glimlachen en aan iets vervelends te denken. Of iets afschuwelijks. Probeer maar eens.
Ik weet het niet, ja, nee.
Probeer
nee,
nou,
ja.
Kun je verzinnen iets afschuwelijks en terwijl je glimlacht.
Lastig, ja.
Ja, lastig, ja. Hè?
Maar wat jij zegt, fear is false evidence appearing real. Ja. Heb je die zelf bedacht?
Nee, dat is een oude uit Amerika. False evidence appearing real.
Ja.
Nee, maar wanneer ontstaat angst, wat wij angst noemen, als je de liefde stopt? Het moment dat je iemand bijvoorbeeld de schuld geeft, wat nergens op slaat, want je kunt de ander niet eens zien. Dan hebben ze je wijs gemaakt dat jij de ander kunt zien. Dit zijn de enige zichtbare stukjes hersens. De beelden worden hier gemaakt, niet daar.
Dus als ik, in je hoofd, ja.
Als jij mij een ontzettende lul vindt, dan zit jij te lijden. Je denkt, mijn god, waarom heb ik die lul uitgenodigd? Zij moeten we nog een uur met die lul praten.
Glimlachen.
Ja. En ik hoef er niks voor te doen. Ik hoef hier alleen maar te zitten. Snap je bedoel?
Ja.
En jij bent een slachtoffer. Nou, dan word je helemaal opgevoed. Eruit jij, weet je wel?
Slachtoffer, bestaat dat eigenlijk?
Nee, dat bestaat niet. Het zijn alleen maar vrijwilligers.
Vrijwilligers om slachtoffer te zijn.
Ja, die geven een ander de schuld en zij kunnen er niks aan doen. Ze zijn machteloos.
Mm-hmm.
Terwijl je macht zit hier. Op het moment dat je hier iets verandert, verandert het daar.
In je hoofd, ja.
Ja.
Kan je dat navoelen, Sahand?
Ja, jawel. Ik weet nog dat ik bijvoorbeeld ontzettend boos ben geweest op iemand. Dat ik heel lang aan het gevoel van kwaadheid heb vastgehouden.
Ja, schrikkelijk, hè?
En dat ik toen aan die prachtige zin moest denken van boos zijn op de ander. Dat is alsof je vergif inneemt en hoopt dat de ander sterft.
Ja, precies.
Dat is de ene kant van het verhaal. Aan de andere kant, als ik denk aan het lijden zoals dat bijvoorbeeld in het Midden-Oosten voorkomt, denk ik, nee, ja, wacht eens even. Wanneer mijn vader in de gevangenis heeft gezeten, kan hij nog zo spiritueel denken dat hij dezelfde dader van zijn eigen lijden is. Maar op een gegeven moment wordt het heel erg filosofisch. En in de praktijk zijn er wel daadwerkelijk mensen die anderen doen lijden. Dus dat, laten we dat vooral ook niet vergeten.
Ja, nee, natuurlijk niet. Maar het is wel zo dat, en daar beginnen we heel langzaam, beginnen we daar nu gebruik van te maken, dat jouw macht is immens.
Ja.
Ze hebben bijvoorbeeld met 1000 mensen in New York, hebben ze een week lang, hebben ze elke dag op een bepaalde tijd via de computer, hebben ze heel veel liefde naar de stad gestuurd. Gewoon even 5 minuutjes lang helemaal liefde zitten sturen. En wat gebeurde er? In 1 week tijd was de misdaad bijna 45% minder. En allerlei andere dingen zag je ineens gebeuren waarvan iedereen dacht, hè, is dat toevallig? En toen hebben ze het nog een keer gedaan en het bleek weer te kloppen. Dus als wij, zeg maar, Iran voor ons zien als één grote ramp en die mensen haten, bevorderen we dat wat er gebeurt. Als wij heel veel liefde sturen en voor ons zien dat het één grote vredelievende, wat jij met je verhalen ook probeert, heb je, dan...
Dus we moeten met alle liefde naar IS gaan.
Transporteren. Elke cel van het lichaam voelt dat. We zijn één. Mm-hmm. Elke cel is met elke andere cel verbonden. Ze hebben nu net in Delft hebben ze een experiment gedaan waar ze definitief hebben bewijzen. Hebben ze 1 cel hier, 1 deeltje hier en 1 deeltje aan de andere kant van de stad. En alles wat hier gebeurt, gebeurt meteen daar. En er zit geen leiding of niks tussen. Dat betekent een heel nieuw soort computer. Dat betekent dat je ineens, zeg maar, dingen over kunt brengen waar niet meer afgeluisterd kunnen worden.
Een soort telepathische computer, als het ware.
Ja, maar dat is bij ons. Hoe dikwijls gebeurt het niet dat jij ineens opgebeld
vaak
door Jan.
Ja, ja, zeker.
En dan zeg je, Jan?
Of een mailtje krijgt.
Dat is ook toevallig. Zeker. Vanmorgen had ik het over je. En nou, 3 jaar geleden heb je pas. En nu bel je, weet je wel.
Nog niet eens 5 minuten of 2 minuten heb je het al.
Ja, zeker. Ja.
Wij hadden het een aantal weken geleden hadden we het over crisis. Hè? Ja. De rol van woede en de rol dat ook iets positiefs kan zijn. Misschien een heel moeilijke vraag voor jou als filosoof. Maar moeten we daar dan naar kijken? Want je kan ook zeggen, nou, dat mag er ook zijn, toch? Woede of wrok of welke negatieve emotie dan ook. Want je hebt het ook altijd over yin en yang. Hè? Dat het ene niet zonder het andere kan bestaan.
Ja, maar stel je voor dat de wereld alleen maar goed zou zijn. Het zou toch saai zijn?
Ja, dus waarom mag die gevoelens mogen er toch ook zijn?
Kijk,
zie jij dat
zoveel
als
wat Willem zegt waar ik op zou willen reageren. Dat is eigenlijk geen begin aan.
Nee.
maar wat ik denk waar ik het zeker met Willem eens ben, is dat een verhaal dat weet jou op een andere manier ook te raken dan alleen maar cognitief. En ik denk dat dat belangrijk is.
Ja.
Dus dat de hersencapaciteit waarover wij beschikken om ons bijvoorbeeld vanuit empathie in het leven te staan, dat is iets wat door een verhaal opgaat. Het kan natuurlijk ook door gewoon de meditatieve oefenpraktijk kan je die hersencapaciteit trainen. Maar een verhaal kan ook die rol hebben. En ik denk dat dat en dat het dus ook belangrijk is welke verhalen we aan elkaar vertellen. Dus misschien heeft de wereld inderdaad een fictief karakter. Hoewel als ik iemand een stomp geef, dan denk ik toch dat er toch wel een grens is aan het fictieve karakter. En ik denk ook dat, ja, er is zoveel waar je ook, denk ik, terecht verontwaardigd over zou kunnen zijn. In ieder geval waar je die energie zou kunnen gebruiken om je er ook tegen, proberen wat tegen te doen. Bijvoorbeeld wat er in
je kunt niet alles zomaar laten gebeuren, lijkt mij.
Nee, precies, ja. En ik denk dat het is ook, ik denk streng gezien is het ook niet oosters om alles over je kant te laten gaan. Dat is
niet bepaald.
Niet bepaald.
Nee.
Maar in China, als ze daar hebben, ze die vechtsporten zijn er juist op gericht om het gevecht te voorkomen.
Ja.
Nee,
maar
om zo met min juist mogelijk energie de strijd te beslechten.
Ja, juist. Want dan sturen ze bijvoorbeeld liefde naar de ander en ineens neemt de hele agressie neemt af.
Nee, dat is je gaat laten andere energie gebruik je om
precies
in zijn eigen val te laten trappen. Ja. Zo is het, hè?
Ja, kan ook. Ja.
Maar ik heb wel een wijze les gehoord. Glimlachen.
Ja, dat is een goede. Ja, maar even terug naar die angst en die verhalen. Hè. Jouw Pancha Tantra bijvoorbeeld, hè. Die prachtige 4 cd-cassette.
Ja.
Ik weet niet hoeveel uur duurt die? Dat verhaal?
2 keer 4,5 uur.
Zo.
Ja, nee, nou, dat zijn maar 2 delen. Ja. Elk deel duurt bijna 4,5 uur.
Wat voor rol speelt angst in dat verhaal? In de Panchatantra?
Nou ja, kijk, angst hoort erbij. Daardoor leer je. Snap je? Mm-hmm. Dus
angst is een leermeester?
Ja, natuurlijk.
Mm-hmm.
Want dan merk je dat je de liefde stopt. Als je het moment dat je de liefde weer terugbrengt. Kijk, er is een hele simpele oefening die heel veel mensen tegenwoordig doen. Dat is, wat leren we? We leren om elk gevoel een naam te geven. Want kijk, als kind denk je niet. Als kind ben je alleen maar helemaal wagenwijd open, weet je wel. En je hebt geen woorden in je hoofd. Dus iedereen smelt voor jou. Want je staat helemaal open.
Mm-hmm.
Nou ga je dus leren hoe de wereld in elkaar zit. Microfoon, kopje, glas, muffin, nou, et cetera, et cetera. Willem, weet je wel, et cetera. Dus alles krijgt een naam.
Mm-hmm.
En always je de naam verkeerd uitspreekt, dan ben je stom, gek, belachelijk. En ineens is er een realiteit. Ja? Belachelijk. En dan ineens leren ze ons ook nog dat jij over mij kunt denken. Huh? Dan moet ik ineens alles doen om aardig gevonden te worden, om erbij te horen, om een beetje. En dan zit ik nog met de radio ook, dan gaat iedereen me horen. Dan moet ik.
En dat is die angst.
Ja, dat is verschrikkelijk. Dat is de grootste angst in de wereld. Dat is praten in het openbaar, weet je dat?
Mm-hmm.
Verschrikkelijk.
Bij mij niet, hè?
Nee, bij mij ook niet, maar.
Statistisch gezien zijn er meer mensen bang voor praten in het openbaar dan bang voor de dood.
Ja, dan bang voor de dood.
Grappig, hè? Dat is een mooie statistiek die ooit is gepubliceerd. Dus, ja.
Maar dat is toch uiteindelijk ook angst voor de dood dan?
Anders afgaan.
Ter plekke sterven, ja.
Ze zijn bang dat als ze niet in de aanval gaan, dat ze zelf aangevallen worden. Vandaar die agressie. Dat zie je ook op internet, in al die chats. Het is allemaal flaming.
Mm.
Want anders, als ze het niet doen, zijn ze bang dat ze het zelf over zich heen krijgen.
Ja.
Dat is de reden waarom het gebeurt. En dat neemt enige tijd. Vandaar dat ik dat boek ook geschreven heb. Het enige boek wat ik ooit geschreven heb. Er zijn heel veel mensen aan het oefenen. Dat je begint door te krijgen dat het moment dat ik jou laat vallen, laat ik mezelf vallen.
Ja, dat is bekend.
Ja. Maar heel belangrijk, hoor.
Ja, zeker belangrijk.
En als je daaraan wendt, je hele wereld verandert totaal.
En dan wordt het leven een sprookje.
Absoluut.
Ja, want jouw leven is een sprookje. En dan vraag ik me dus af. Je bent nu 76, heb je me voor de uitzending verteld. Wat is nou, heel kort hoor, want we moeten afsluiten. Is jouw leven nog steeds een sprookje? En kun je een voorbeeld geven?
Ja, het is nog steeds een heerlijk sprookje werkelijk. Verrukkelijk. Er gebeuren elke dag weer zulke bijzondere dingen, weet je wel. En dat is met geen pen te beschrijven. Ik ben met een schat die in Bussum woont. De liefde heeft me naar Bussum gebracht. Nou, ik zou je zeggen, geen makkelijke dame, hoor. Woe! En toch, door mijn geduld, door de gevoelservaring, door et cetera, is er zoveel aan het veranderen. En het heeft hele lange tijd geduurd, maar ik heb er zoveel van geleerd. Dus het was lang niet altijd even makkelijk. Dus
moeilijke opdrachten in je leven, die kunnen ook heel veel.
Ja, jongen, die zijn juist mooi. Want dat hoort bij elk sprookje.
Prachtig, prachtig einde, Willem.
Ja.
We gaan afsluiten. Ik vind het geweldig. Echt helemaal geïnspireerd. Zo, Hans, jij ook bedankt voor je mooie verhalen.
Ja, fantastisch.
Waarmee we aan het einde komen van Opa Live. Een uitzending waarin we spraken over de verbindende kracht van verhalen vertellen. En ik wil jullie bedanken. Nogmaals, Saheb Divani, Willem de Ridder en Jan Vlameling. Zo direct komt hier de EO met het programma Door de Week. En ik hoop dat jullie er allemaal weer zijn volgende week. Bedankt voor het luisteren. Doei!
Dus de soundchecks zijn nu wel gebeurd, geloof ik. En de overige soundchecks worden vervangen door linechecks tussendoor. Dus de eerste act gaat zo meteen beginnen. Maar ondertussen krijgen we nog een pianodeuntje. Niet aan toegifte doen vandaag, want de tijd is te kort.
Nee, ik denk dat de tijd te kort is voor toegifte. Als je de afloop buiten nog wat wil, dan, of tussendoor, dan kan het altijd.
We'll be right back. Today we are going to continue on with our Women's Self-Defense series. So today we are going to learn how to attack a predator's groin area. So if this sounds like something you would be interested in, stay tuned.
Wreck This Mess 1277, Self-Defense Women. We are about to enter into Wreck This Mess 1277, where women address the manosphere, idiots, incels, and modern, more violent members of the Women Haters Club. They will do so through self-defense instruction and song. Stay tuned.
Thank you. As long as women continue to fight amongst themselves for the attention of men, there will be no unity.
Quite a few women that I did want to break their nose so they would be ugly.
Me Nora and Nick Jones. Thank you.